in de schepping is gelegd. Je kan het goed en ook verkeerd gebruiken. Het goede vuur vinden we ook in de Bijbel. Als voorbeeld haal ik Jesaja 6 aan, waar we lezen over wat de roeping van Jesaja genoemd wordt. In een visioen ziet Jesaja de eeuwige zitten op een hoog en verheven troon. En er staan serafs boven hem. En een van hen gaat een rol spelen. Jesaja komt in verwarring. Maar, en dat komt omdat hij zegt, ik ben een man onrein van lippen. Een van de serafs neemt dan een gloeiende kool van het altaar en raakt zijn lippen aan. Daarmee is zijn ongerechtigheid geweken en zijn zonde verzoend. We zien hier dus vuur ten goede in die vurige kool. Degene die hier de kool naar de lippen van Jesaja brengt, wordt seraf genoemd. Seraf is een vervoeging van het werkwoord saraf. En dat betekent branden. Je kunt deze engelenfiguur ook wel een vuurengel noemen. Dat is toepasselijk vanuit zijn naam en ook gezien hetgeen hij doet met de brandende kool. Deze vuurengel komen we verder nergens in de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, tegen. Alhoewel het werkwoord saraf zullen we straks wel tegenkomen. Dat is dus even ter inleiding. Vuur ten goede en vuur als verschrikking. Chronologie speelt in het Hebreeuwse denken niet een echte rol. En daarom begin ik nu met de slang die als tweede in de parasha voorkomt, het leesgedeelte van vandaag. Over welke situatie hebben we het eigenlijk? Het volk Israël heeft toestemming gevraagd aan de koning van Edom om op een nette manier door het land te mogen trekken. Niet over de akkers en de wijngaarden, maar keurig over de gebaande wegen. Bij gebruik van water wil Israël daarvoor betalen. Edom weigert echter en komt met een enorm leger op hen af. Het gevolg is dat Israël een gigantische omweg door de woestijn zal gaan maken. Niet zo leuk dus, of eigenlijk heel deprimerend. Tussendoor sterft Aaron en hebben ze nog een gevecht met de koning van Arad. Ze moeten dus op weg om Edom heen in de richting van de Rietzee. Is het dan onlogisch dat ze ongeduldig worden? Ik denk van niet. Maar wat doen ze met dat ongeduld? Ze worden opstandig. En dat niet alleen tegen Mosje, zoals dat in het verleden wel vaker gebeurde. Nee, ze worden opstandig tegen Mosje en de eeuwige. Waarom hebt u ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en water. En van deze flauwe spijs walgen we. We zien hier vuur dat om zich heen grijpt. De opstandige houding werkt als een verslindend vuur. En de eeuwige grijpt in met tegenvuur. Vurige slangen. En die worden genoemd Hanegashim HaSerafim. Serafim. Daarin kan je het woord seraf horen van het werkwoord saraf, vurig. Er staat in het Hebreeuws met nadruk de vurige slangen, alsof het verband met de vuur van opstandigheid duidelijk is. Deze slangen hebben een dodelijke beet En reken er maar op dat zo'n beet een heftig, brandend gevoel gaf. Het volk komt daardoor tot inzicht en zegt tegen Mosje: wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de Eeuwige en tegen u gesproken. Bid tot de Eeuwige dat hij de slangen van ons wegdoet. Mosje bidt tot de Eeuwige, die zegt hem dat hij moet maken een saraf. Helaas hebben veel vertalers dat vertaald met een slang. Maar dat staat er niet. Er staat saraf. En dat betekent één die brandt. En dat wat Mosje moet maken, moet hij op een nes, op een staak plaatsen. Vervolgens lezen we wat Mosje maakt. Hij maakt, volgens de vertaler, een koperen slang. En dat is in principe ook zo. Wat we hier missen is wat het Hebreeuws weergeeft in klank en in de diepere betekenis. In het Hebreeuws staat dat Mosje maakte een nagash nagoshet. Twee woorden die een woordverband hebben. En dat hoor je aan de klank. In dit geval horen ze samen en geven ze ook samen een betekenis weer. Ik ben van mening dat het niet de bedoeling van Mosje was om hier een afbeelding van een schepsel te maken. Hij kende het gebod van de Eeuwige: gij zult u geen gesneden beeld maken en u daarvoor niet buigen. Nee, Mosje maakte een nagash nagoshet, een vurig voorwerp. En dat had iets van een slang. Op die staak geplaatst in de woestijn ging de zon daarop schijnen en kwamen er schitteringen tevoorschijn als van vuur. Daar ging het om. Daarin werd zichtbaar het vurige van de saraf, een die brandt. En nu stellen we ons voor, je bent gebeten door zo'n slang, je voelt het vuur van de beet en je kijkt naar de vurige schitteringen van de slang, of eigenlijk de saraf op de staak. Dan zie je waar het om gaat. Wij hebben een verkeerd vuur van opstandigheid ontstoken. De vurige beet van de slang is daar een gevolg van. De vurige schittering van de slang op de staak doet mij daarbij stilstaan. Ik heb gezondigd, ik ben meegegaan in de opstandigheid van het volk. En deze houding van omkeer is bepalend en de Eeuwige red. De beet blijkt niet dodelijk meer. Wat een geweldige therapie van de Eeuwige voor zijn volk. Over deze koperen slang is nog wel iets meer te vermelden. Hij werd meegenomen naar het beloofde land. En ten tijde van koning Hiskia bleek hij voorwerp te zijn geworden van afgodendienst. Daarom is hij toen verbrijzeld. Laten we nu eens kijken naar Johannes 3, waar Yeshua praat met Nicodemus. Daar spreekt hij over de koperen slang. Hij zegt dat op dezelfde manier zoals Mosje de koperen slang verhoogde, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Als in de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond, een tekst uit de Tenach wordt gebruikt, dan moeten we altijd naar de context kijken. Die tekst werd aangehaald en was bij de toehoorders bekend in zijn context. In dit geval was de toehoorder Nicodemus. En dat was iemand die bekend was met de schriften. Laten wij dan ook zo kijken. Als we het verhaal van de koperen slang toepassen op Yeshua, zien we wel iets moois. Als we opzien naar hem die verhoogd werd aan het kruis, wat zien we dan? Hij werd daar als zondoffer tot zonde gemaakt. Opzien naar hem laat ons de zonde zien die hij draagt. Als dat ons tot inkeer, omkeer, te shuva brengt, is de weg open om vergeving te ontvangen, genezing, herstel. Johannes schrijft daarover, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. In de woestijn ontving men door het opkijken naar de koperen slang het leven. En wij, door het opkijken naar Yeshua, ontvangen het eeuwige leven. En dat wordt verteld aan Nicodemus, een Jood. Dat geldt dus voor hem. En het geldt ook voor zijn volk. En de gelovigen uit de volken mogen daarbij aansluiten. Dit gebeuren van het volk in de woestijn laat dus een parallel zien met het offer van Yeshua. In beide gevallen zien we een aantal aspecten. Als eerste het opzien naar de slang in de woestijn en naar de verhoogde Messias. Daarin het zien van de zonde, het vuur van de opstandigheid in de woestijn en bij Yeshua de zonde als geheel. Hij werd tot zonde gemaakt. Vervolgens het zien op jezelf en een omkeer, de shuva. In beide gevallen is er sprake van herstel, vergeving, nieuw leven. Wat mooi dat in de Tanach, het Eerste Testament, en de Brit Chadasha, het Tweede Testament, dat die zo mooi op elkaar aansluiten. Na deze toepassing van de koperen slang op Yeshua ga ik nog even iets toelichten dat ik heel belangrijk vind. Wij zijn vanuit een christelijk-theologische achtergrond gewend geraakt, tenminste een aantal van ons, om de verhalen uit de Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, toe te passen op Yeshua. En om dat als dé uitleg te zien, met een toepassing daarbij op onszelf. Daarbij wordt die uitleg vaak de enige en de oorspronkelijke situatie uit de Tanach raakt buiten beeld. Ik ben van mening dat we vooral eerst goed moeten kijken naar die oorspronkelijke situatie. Hoe meer we daarvan begrijpen, hoe beter we eventuele parallellen die op Yeshua slaan kunnen begrijpen. Maar altijd vanuit de oorspronkelijke situatie. Als we die niet tot zijn recht laten komen, zitten we in een Grieks denkend patroon en missen de Hebreeuwse basis. Juist daaruit valt zoveel te ontdekken van de bedoelingen van de eeuwige. We hebben net geprobeerd te kijken met de achtergrond van de Joodse wetgeleerde Nicodemus. De parallel tussen het opzien naar de koperen slang en naar Yeshua, de verhoogde Heer. Daaruit komt herstel, genezing, vergeving voort. En dan? Wat volgt er dan? Dat leven dat we ontvangen hebben, hoe ziet dat eruit? Ik denk dat dat leven heilig en rein ingevuld zou moeten worden. En over die reinheid lezen we aan het begin van de parasha. De naam van de parasha, afkomstig van het belangrijkste beginwoord, is Chukat. Er staat Chukat HaTorah. En het begin van de zin van vers 2 luidt letterlijk vertaald: dit is de Torah-instelling die Adonai gebiedt. Chukat is een vervoeging van het woord chuka, instelling. En Torah heeft als basisbetekenis onderwijzing. Een chuka, een instelling, is iets dat de eeuwige als het ware afkondigt. Het is niet iets dat je zelf kan bedenken door logisch na te denken. Nee, het is echt iets van hem. In dit geval komt er een uitleg over wat er moet gebeuren met een rode koe. De instelling waar het hier over gaat heeft te maken met de manier om de reinheid binnen het volk te bewaren. Als er onreinheid ontstaat, wordt er een weg terug naar de reinheid beschreven. Waar het hier over gaat is onreinheid die ontstaat bij het aanraken van een dode, een graf of een tent waarin iemand overleden is. Zowel degene die de dode aanraakt als de tent met alles wat daarbij hoort, wordt onrein. De procedure om weer rein te worden is besprenkeling met het water der reiniging op de derde en de zevende dag. Dat is tot ontzondiging. We komen hier het begrip zonde tegen in een situatie waarin degene die ontzondigd moet worden mogelijk geen keus heeft gehad. Hij of zij is bijvoorbeeld onrein geworden bij het uitvoeren van de plicht iemand te begraven. Dat is een mooi voorbeeld van zonde waar schuld geen rol speelt. Zonde is het missen van het doel. Het doel van Gods volk is heilig en rein voor hem te leven. Door een sterfgeval in de familiekring kan men dus dat doel op dat moment missen. En om weer tot reinheid te komen, is er de reinigingsprocedure. En die wordt hier beschreven. Er zijn ook andere manieren waardoor je onrein kan worden. Die worden elders beschreven en hebben ook hun eigen procedure. Terug naar de reinheid. Het meest ingrijpend vind ik de onreinheid die ontstaat bij tsaraat. De huidziekte die meestal vertaald wordt met melaatsheid. Daarbij gaat het echt om een ziekte. En of daar altijd genezing bij plaatsvond, dat weten we niet. Wel was het enorm ingrijpend dat de leiders aan tsaraat buiten de legerplaats moesten blijven en alle contact met anderen moesten vermijden. Mogelijk was er gevaar voor besmetting. Ik ga daar nu niet verder op in, wel kom ik straks terug op een deel van de procedure die na herstel van deze ziekte gevolgd moest worden terug naar de reinheid, dus de reinigingsprocedure. We gaan nu kijken naar wat in het begin van hoofdstuk 19 beschreven staat. Dat is de voorbereiding voor het reinigingswater. Het eerste dat nodig is, is een rode koe. Deze wordt buiten de legerplaats geslacht en met het bloed sprenkelt de hoge priester 7 maal in de richting van de voorzijde van de tabernakel. Dan wordt de koe verbrand en voor het verbranden wordt hier het woord saraf gebruikt. Dat zijn we vanmorgen al eerder tegengekomen. Hier gaat het om vuur ten goede. Bij die brandende koe worden nog 3 ingrediënten toegevoegd. Om uiteindelijk tot een as te komen die gaat dienen om reinigingswater te kunnen maken. Laten we eens kijken naar de ingrediënten. Als eerste de rode koe. De koe van toen is niet te vergelijken met de koe van vandaag. Bij ons in de stal of in de wei. De koe was een werkdier, gebruikt voor het zware werk op de akker. Er staat bij dat deze koe geen juk gedragen mocht hebben. Dat betekent dat deze koe dus die zware arbeid onthouden werd. Deze koe werd apart gezet. En Anne heeft het vanmorgen al gezegd, een ander woord voor apart zetten is heilige. Het was dus een heilige koe. Maar dan ook weer in de betekenis van toen en niet in die van vandaag. Verder was die koe rood. Dat maakt deze koe tot een hoogst uitzonderlijke verschijning. Volgens overlevering was een rode koe zo zeldzaam dat het reinigingswater maar enkele keren in de Bijbelse tijd gemaakt is. Dus de as. En dat was op zich niet erg, omdat van die as iedere keer maar heel weinig gebruikt werd. En het dus een heel lang duurde voor er weer een nieuwe koe nodig was. Vandaag de dag zijn er groepen die zich inzetten om opnieuw een geschikte rode koe te vinden. Geschikt voor het reinigingswater. Daar is veel over te doen, maar daar ga ik nu niet op in. Bijzonder is dat de naam van de kleur rood, Adom, een woordverband heeft met het woord dam, dat bloed betekent. Er is niet alleen een woordverband, maar ook de kleur van bloed is rood. Die rode bloedkleur moeten we even in de gaten houden als we naar de volgende ingrediënten gaan kijken. De volgende is cederhout. Welke eigenschappen horen er bij cederhout? Het was toen een bijzondere houtsoort. Sterk om mee te bouwen. Denk aan de tempel die Salomo liet bouwen. Waarbij cederhout uit de Libanon werd gebruikt. De ceder, een boom van aanzien. Het hout ervan is een beetje geurend. Maar het meest bijzondere in onze situatie is dat cederhout een roodachtige kleur heeft. Een volgend ingrediënt is hyssop. Nee, hyssop is niet rood. Maar is een plant die een structuur heeft met kleine haartjes. Daardoor blijven druppels er makkelijk aan kleven. Je kunt het daarom goed gebruiken om vloeistof mee te sprenkelen of uit te strijken op een voorwerp. We hebben zojuist gelezen dat het reinigingswater met hyssop werd gesprenkeld. David noemt het ook in Psalm 51. Daar staat in vers 9, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. En ja, het komt ons ook bekend voor bij een andere gelegenheid. De Israëlieten gebruikten het voorafgaande aan de uittocht uit Egypte om het bloed van het paaslam aan de deurposten te strijken. Volgens de Hebreeënbrief gebruikte Mosje de hyssop om het volk met het bloed te besprenkelen bij de verbondsluiting bij de Sinaï. Er is dus duidelijk een hint tussen hyssop en bloed. Het volgende wat gebruikt wordt is scharlaken. We kijken even wat er precies staat in het Hebreeuws. Het gaat over shani tolaat. Dat je kunt vertalen met scharlakenworm. Het gaat om een klein insect ter grootte van een koffieboom. Biologisch gezien is het geen worm, want er is sprake van pootjes. Alleen die pootjes worden door het vrouwtje afgestoten. Het vrouwtjesdier hecht zich aan een eikenboom zodanig dat de jonge larven onder haar ingesloten zitten. Zo zitten ze veilig als onder een kapje. En ze worden gevoed door de moeder. En die moeder wordt daardoor steeds zwakker. Als de jonge dieren zo gegroeid zijn dat ze zelfstandig verder kunnen, sterft de moeder en de kleintjes komen vrij. Er is echter nog iets bijzonders en dat heeft met de kleur van de moeder te maken. Ze heeft een scharlakenrode kleur. En haar kleurstof staat ze af aan de kleintjes. Zij wordt daardoor witachtig en de jonge dieren worden scharlakenrood. Deze diertjes werden in de oud-testamentische tijd gebruikt om scharlakenrode kleurstof te winnen. Die kleurstof werd gebruikt om textiel te kleuren. En daarmee kwam dus scharlakenrode stof tot stand. Nu even iets over de plantaardige ingrediënten. Van Salomo wordt in 1 Koningen 4 vers 33 geschreven over zijn wijsheid, dat hij sprak over de bomen van de ceder van de Libanon af tot de hyssop toe die aan de muur uitschiet. In één zin wordt hier de plantenwereld samengevat, juist met de ingrediënten van het reinigingswater. En bij de dierlijke ingrediënten zien we ook iets moois. Deze gaan van de krachtige koe, die het zware werk op de akker kan verrichten, tot de nietige worm die zich hecht aan de eikenboom. Zo lijkt het of heel de schepping wordt gebruikt om het reinigingswater te maken. En bij dat alles is er een relatie met bloed. Via de kleur of de functie. Dat is niet zo vreemd, want bloed is juist wat gebruikt wordt bij het ongedaan maken van het verkeerde. Bij verzoening, herstel, heiliging. Wat we zien is dat er een poeder wordt bereikt dat op een veilige plaats bewaard wordt. Daarvan kan met zuiver water een soort instantproduct gemaakt worden, het reinigingswater. Dat water kan altijd snel aangemaakt worden, zoals bij instantproducten het geval is. De grondstof ligt namelijk klaar. Geen lange procedure dus, maar de mogelijkheid om snel te handelen. Er is dus ook geen reden om er geen gebruik van te maken. Dat brengt ons bij de vraag wat ook voor ons de betekenis is van dit gedeelte uit de Tora. Ik denk dat het ons laat zien hoe groot de waarde is die de eeuwige eraan hecht dat we rein zijn en blijven. Ik noemde al eerder dat er verschillende aspecten zijn waardoor iemand onrein kan worden. In deze parasha gaat het over onreinheid veroorzaakt door aanraking. In Leviticus 14 gaat het over onreinheid door de huidziekte tsaraat. Het is mogelijk een verband te zien tussen tsaraat en kwaadsprekerij. De onreinheid bij tsaraat zou in dat geval te maken hebben met slecht gedrag. Ik ga daar nu niet op in, maar het is voor mij wel duidelijk dat je je onrein maakt als je kwaadsprekerij, roddel toelaat in je leven. Bij de reiniging van tsaraat worden voor een deel dezelfde ingrediënten gebruikt die ik net besproken heb vanuit onze parasha. Het gaat om cederhout, hyssop en scharlakenworm. Het verband met het bloed dat verzoening brengt, is dus ook daar aanwezig. Andere vormen van onreinheid zijn de volgende, en met deze hebben wij ook te maken. Ik noem seksuele onreinheid en occulte onreinheid. Wij bevinden ons in een samenleving waarin we van alle kanten gevoed worden met denkbeelden en praktijken die voor de eeuwige niet kunnen bestaan. Het is soms niet eenvoudig om niet wereldvreemd te zijn en toch op de eeuwige gericht te leven. In het bijzonder als we opgroeiende kinderen hebben. Of kleinkinderen. Ik denk dat we blijvend moeten toetsen wat we voorgeschoteld krijgen. En dat we sterk moeten zijn om onreinheid buiten de deur te houden. Voor ouders geldt daarbij dat we ook uitleg moeten geven aan onze kinderen. En daarbij mag best wel eens naar voren komen dat we het zelfs soms ook moeilijk vinden. Waar leg je grenzen? Dat is niet altijd eenvoudig. Laten we blijven in afhankelijkheid van onze hemelse Vader, maar wel vurig in onze toewijding en dankbetoon. En als je het idee hebt dat onreinheid vat op je heeft, breek daar dan mee of zoek hulp bij een vertrouwd persoon. Zoals het de functie van het reinigingswater er was voor Israël, zo is er ook reiniging mogelijk voor ieder die van zijn onreinheid af wil. En wel door het bloed van Yeshua. Misschien is er wel een wat langere weg nodig om werkelijk die onreinheid kwijt te raken. Maar denk aan de beschikbaarheid van het reinigingswater. Het was meteen aan te maken. Dat geldt ook voor ons. Het proces van rein worden hoeft niet op de lange baan geschoven te worden. Het is zo belangrijk dat we de verbinding met onze hemelse Vader in reinheid kunnen beleven. In de huidige maatschappij is de norm niet dat wat de eeuwige ons aanreikte, maar is de mens zelf de norm. De normen van de eeuwige worden vooral aangevochten en als oneerlijk en ouderwets neergezet. Ja, geloven is goed voor mensen die daar zelf wat aan hebben, maar in de maatschappij mag het geen rol spelen. In onze maatschappij is er zo ook, zeker wat betreft het bewaren van reinheid, een opstandigheid tegen de eeuwige en zijn geboden. Al is COVID op dit moment niet meer zo nadrukkelijk aanwezig, ook wij hebben kennis gemaakt met een plaag. Geen slangen, maar wel een plaag die tot nadenken stemt. Onder andere over de manier van leven in onze maatschappij, die je als opstandigheid tegen de eeuwige kunt omschrijven. Ik pretendeer niet dat ik, wat een mogelijk geestelijke oorzaak betreft, dat precies aan kan wijzen. Het is echter wel goed daar eens bij stil te staan en mogelijke verbanden te overdenken. In ieder geval is het zo dat we bij onze moeite, van welke aard ook, op mogen zien naar Yeshua. Hij is net als de koperen slang verhoogd aan het kruis. Als we daaraan denken, zien we de zonde, waaronder de oorzaken van onreinheid. En hij heeft ze gedragen. Hij die als een onberispelijk en vlekkeloos lam, volkomen rein dus, zichzelf heeft gegeven. Het heeft hem alles gekost. Maar Gode zij dank, hij heeft overwonnen. En dat is ons houvast. Dat nodigt ons uit rein voor hem te leven. Ik zou met Petrus, vanuit 1 Petrus 2, vers 12 willen zeggen: houd uw wandel onder de heidenen goed. Dat betekent dus ook rein. Opdat zij, die heidenen dus, wanneer zij over u kwaad spreken als over kwaadstichters, op grond van de goede werken die zij zien, God zullen verheerlijken op de dag der bezoeking. Het reinigingswater werd bereid met ingrediënten uit flora en fauna. De hele schepping werd erdoor vertegenwoordigd. In Openbaring 5, vers 13 wordt nog iets anders vermeld over alle schepselen. Ook wij zijn schepselen en horen daarbij. En laten we ons aansluiten bij wat daar staat. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.